Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over, ja, toch wel van alles. Ook over Radio Maria Malawi. Dat vertel ik jullie zo dadelijk. Maar eerst, zoals gewoonlijk, starten we met muziek. Dit is Hillsong Worship met de akoestische versie van het lied The Lord's Prayer.
Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not temptation, God, deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sin as we forgive the ones who have sinned against us. Ooh, our Father in heaven, and lead us not temptation, but God, deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power. Thank you.
Een prachtig gezongen Onze Vader, niks beter om de dag zo te beginnen. Beste luisteraars, in de uitzending van de Wereldfamilie van Radio Maria van dinsdag kon u horen hoe we een nieuwe Radio Maria trekken uit ons mandje met alle namen van de Radio Maria's wereldwijd om zo te bidden voor een andere Radio Maria in dit gedurende ganse week. En deze week trokken we, jawel, Radio Maria Malawi. En ik ga hier een kaartje trekken uit ons mandje. Kom, o Heilige Geest. En deze week, beste luisteraars, gaan we bidden voor Radio Maria Malawi. De hoofdstad van Radio Maria Malawi is Lilongwe. En het aantal inwoners in Malawi ligt rond de 21.240.000, waarvan 17,2% katholieken en 82,3% christenen. De verjaardag van Radio Maria Malawi valt op 24 augustus. Laten we dus samen deze week bidden voor onze broeders en zusters, de luisteraars, de weldoeners, de vrijwilligers en medewerkers van Radio Maria Malawi. En het is zo, beste luisteraars van Radio Maria, dat tijdens het Wereldcongres van de Wereldfamilie in oktober 2024 we toevallig ook in gesprek gingen met de programmadirecteur van Radio Maria Malawi. En ik stel voor dat we luisteren naar dat kort gesprek. En ik vraag aan Father Joseph om ons wat te vertellen over Radio Maria in Malawi.
En Father, can you please tell the listeners a little bit about Radio Maria Malawi?
Radio Maria Malawi was born on 24th August 1999. That is 25 years ago. And this year, on 24th August, we celebrated its Silver Jubilee. It has been a long journey with joys and challenges, but throughout we have seen the fatherhood of our God and the motherhood of Mary. As Father Livio and also Dr. Vittorio Vicardi said, for us, we have really experienced this miracle in Radio Maria, especially through the commitment and dedication of the volunteers. A thing I remember 25 years ago in Radio Maria, someone said, no, it's not possible to make a radio that depends on offerings, that depends on volunteers. The technical word, I may call it, he used was, this is a non-starter. This radio will not continue. But 25 years later, we have seen miracles. We have seen people who are working in government, teachers, professors, judges, people from all walks of life dedicating their time for the evangelization through Radio Maria Malawi. So it's really a miracle.
Radio Maria Malawi werd geboren op 24 augustus 1999. Dat is 25 jaar geleden. En dit jaar vierden we dat op 24 augustus. Een zilveren jubileum. Het is een lange reis geweest. Met vreugde en uitdagingen. Maar vooral hebben we het vaderschap van onze God en het moederschap van Maria mogen zien en mogen ervaren. Zoals Pater Livio en ook Vittorio Vicardi zeiden in de conferenties vandaag, hebben we dit wonder in Radio Maria echt ervaren, vooral door de inzet en toewijding van de vrijwilligers. Ik herinner me 25 jaar geleden dat iemand bij Radio Maria zei: nee, het is niet mogelijk om een radio te maken die afhankelijk is van giften, die afhankelijk is van vrijwilligers. Hij gebruikte de woorden: dit is een non-starter. Deze radio gaat niet door. Maar 25 jaar later kunnen we zeggen dat we wonderen gezien hebben. We hebben mensen gezien die in de regering werken, leraren, professoren, rechters, mensen uit alle lagen van de bevolking die hun tijd besteden aan de evangelisatie via Radio Maria Malawi. Dus het is echt een wonder. En vader Joseph vervolgt.
We are struggling financially, of course, Malawi being one of the poorest countries. But the fact that we have existed for 25 years says something that we shall also continue. Yeah. So we are very, very grateful to the Blessed Virgin Mary, very, very grateful to our listeners, our supporters. And now, right now, we are doing October Marathon. For us, we do twice, in May and in October, the months of the Blessed Virgin Mary. So that Mary accompanies us in the radio, and also the benefactors who help the radio to go ahead.
Natuurlijk hebben we het financieel moeilijk. Malawi is een van de armste landen ter wereld. Maar het feit dat we al 25 jaar bestaan, zegt iets, dat we ook zullen blijven bestaan. Ja, dus we zijn de Heilige Maagd Maria heel erg dankbaar. Heel erg dankbaar zijn we ook ten opzichte van onze luisteraars, onze weldoeners. En op dit moment is het trouwens de Oktober Mariathon voor ons. We doen een mariathon in de maand mei en in oktober, de maanden van de Heilige Maagd Maria. Zodat Maria ons begeleidt met de radio en ook met de verschillende factoren die de radio helpen om door te gaan. En ik vraag aan vader Joseph een laatste boodschap voor de luisteraars van Radio Maria in ons land. Misschien in het bijzonder ook in deze tijd waar Radio Maria Malawi een mariathon houdt.
Yes, my last word is a word of encouragement to our listeners to support Radio Maria, because Radio Maria wants the people to come closer to God. We say always in our radio, in our own language and in Malawi, that Radio Maria, at Radio Maria, prayer comes first. And people should not forget that they have a soul to save and not only material things to enjoy. So Radio Maria is there to accompany them to experience joy in the spirit, joy in their lives, and also to appreciate the existence of God and also the love for humankind.
Ja, mijn laatste boodschap is een woord van aanmoediging aan onze luisteraars om Radio Maria te steunen, omdat Radio Maria de mensen dichter bij God wenst te brengen. Wij zeggen altijd op onze radio, Radio Maria Malawi, in onze eigen taal, dat het gebed van Radio Maria op de eerste plaats komt en dat de mensen niet mogen vergeten dat ze een ziel hebben en niet enkel alleen aan materiële dingen om van te genieten moeten denken. Dus Radio Maria is er om hen te begeleiden, om de vreugde van het evangelie te doen ervaren. En in die geest, in die vreugde, die je in je leven kan implementeren, wel ook leren om het bestaan van God en ook de liefde voor de mensheid te waarderen. En ik dank vader Joseph voor zijn tijd.
Thank you, Father Joseph.
Most welcome, anytime.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, weet u wat meer over Radio Maria Malawi en daardoor misschien nog iets meer voor hen gaat bieden. Tot volgende week dinsdag, want volgende week dinsdag zullen we opnieuw een andere Radio Maria uit ons mandje trekken en speciaal voor hen bidden. We gaan nu, beste luisteraars, luisteren naar een inspirerend verhaal. Tomek Wegzin, een grote Poolse man, komt uit een katholieke familie. Hij nam echter al op de jonge leeftijd afstand van de kerk en zijn thuis om aan zijn alcoholistische vader te ontsnappen. Vindingrijk als hij is, vindt hij snel een baan, begint hij goed te verdienen en gaat hij feesten, drinken en drugs gebruiken. En te midden van dit losbandig leven ontmoette hij de lieve Kasia, die geraakt werd door de zachte blik van de man. Ik zag meteen goedheid in Tomek, vertelde ze aan Alitea. Ondanks al zijn zwakheden heeft hij nooit tegen me gelogen. Hij was altijd eerlijk tegen me. Daarom zei ik, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, dat hij het talent had om een heilige te worden. Destijds moest Tomek hierom lachen. Na verloop van tijd ging het koppel samenwonen en al snel kregen ze hun eerste kind, een jongen genaamd Victor. Een paar maanden later verhuisde het koppel om professionele redenen naar een andere stad. En hoewel Tomek toen de drugs aan de kant zette, begon hij meer te drinken dan hij zou moeten en raakte hij verslaafd aan nieuwe dingen. hij vertelt. Ik verkocht alles wat ik kon om aan geld te komen, om in het casino te spelen. Ik voelde me als een gestoorde machine met zelfmoordgedachten. Het was zo erg dat zelfs Kasia's vrienden zich zorgen om haar maakten. Waarom bleef ze toch bij die man? Maar Kasia, die bad veel en voelde zich gesteund door God. Ze vertelt, Tom had enorme verslavingsproblemen, maar ik wist dat God onze enige redding was. Ik hield van hem, dus vroeg ik God om dit probleem op de een of andere manier op te lossen. Kasia was toch wel boos. Ze was vooral boos omdat ze niet getrouwd waren. Dus, vertelt ze, ik kon de heilige communie niet ontvangen en dat was erg moeilijk voor me. Ze stelde dus Tomek een ultimatum. Of we trouwen, of ik vertrek. Tomek accepteerde en het stel begon zich voor te bereiden op het huwelijk. En hij vertelt verder wat er daarna gebeurde. 2 weken voor mijn huwelijk kreeg ik plotseling het verlangen om de Heilige Schrift te lezen. En ik begon 4 tot 5 uur per dag in de Bijbel te lezen. Ik huilde als een baby. Ik voelde dat er iets goeds gebeurde. Het was een tijd waarin God me voorbereidde op de biecht, zegt hij achteraf. En inderdaad, de dag voor zijn huwelijk, 20 oktober 2017, een dag die Tomek zich de rest van zijn leven zal herinneren, ontving hij het sacrament van de verzoening. Hij vertelt, het was meer dan 20 jaar geleden sinds mijn laatste biecht. Daar verdreef ik alle zonden uit mijn hart en toen voelde ik een overweldigende liefde in mijn hart. God bevrijdde me van verslavingen en zonder enige ontwenningsverschijnselen, legt hij vol emotie uit. De Heilige Geest veranderde mijn leven in elk detail. Je zou kunnen zeggen dat God me een nieuw hart en een nieuwe geest heeft gegeven. En Kasia, zijn vrouw, die nooit was opgehouden met hopen en bidden, voegt eraan toe. Ik had nooit verwacht dat God zo'n wonder in ons leven kon verrichten en zijn dochter zo'n mooi huwelijkscadeau kon geven. Vandaag de dag is het gelukkige stel ouders van 3 kinderen en laten ze zich leiden door de Heilige Geest. Ze coördineren het project Gezin in de Heilige Geest van het aartsbisdom Wroclaw en aarzelen nooit om hun getuigenis te delen of te evangeliseren via sociale media. We zien hoe mensen zich voor ons openstellen omdat ze in ons verhaal hoop voor zichzelf ontdekken. Achteraf weet ik dat ieder van ons geroepen is tot heiligheid. En Kasia's woorden dienden als leidraad voor hoe ik zou moeten leven, besluit Tomek.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine when the day comes and I find myself standing in the
by your glory, what will my heart feel when I dance for you, Jesus? Or in love you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars. We gaan het nog hebben over een brief van Johannes Paulus I aan Chesterton. Tussen 1971 en 1975 schreef de aartsbisschop een serie brieven, bekend als Illustrimi, die werden gepubliceerd in de katholieke krant Messaggero di San Antonio. Er waren in totaal 40 brieven, elk geschreven aan een historisch figuur, heilige of schrijver. En een van die brieven is gericht aan Chesterton. U weet het, we hebben in het verleden in het programma Elke Dag Telt ook andere brieven reeds voorgelezen. En vandaag gaan we het hebben dus over die brief aan Chesterton. En het richt zich op de bal en het kruis, waarbij thema's uit het boek worden gebruikt om te mediteren over de vraag: als je God wegneemt, wat blijft er dan over? Wat wordt de mensheid dan? En de toekomstige paus, want die brieven schreef hij toen hij nog kardinaal was, is het eens met Chesterton. Als we Christus en het kruis verliezen, of het kruis opzettelijk breken of afwijzen, dan versplintert ook de aarde. Door God te verlaten, verliezen we alles wat ons menselijk maakt, al onze vreugde en creativiteit en geluk. En dan stel ik voor, beste luisteraars, dat we gewoon die brief volledig voorlezen.
Aan Gilbert Keith Chesterton. Gilbert Chesterton, een Engels schrijver, die leefde van 1874 tot 1936, bekeerde zich in 1922 tot de katholieke kerk. Hij schreef vele romantische werken en was een briljant polemist. Zijn ideaal was een samenleving zonder sociale tegenstellingen, steunend op het gezond verstand, godsdienst en humor. Enkele van zijn werken zijn Orthodoxie, De Bol en het Kruis, Verhalen van Father Brown en De Man die Donderdag was. Beste Chesterton, op de Italiaanse televisie is de laatste maanden Father Brown te zien geweest, de steeds weer verrassende priesterdetectieve, een van je typische scheppingen. Jammer dat niet eveneens professor Lucifer en de monnik Michael op het scherm verschenen. Ik zou ze graag gezien hebben zoals jij ze beschreven hebt in De Bol en het Kruis, reizend in een vliegtuig, naast elkaar gezeten. Vasten naast carnaval. Als het vliegtuig boven de kathedraal van Londen is, stoot de professor een godslastering uit in de richting van het kruis. De monnik zegt hem: "Ik denk dat die godslastering u goed gedaan heeft." "Luister eens, ik heb een man gekend, net als u. Hij haatte ook het kruis. Hij had het verwijderd uit zijn huis, van de hals van zijn vrouw, zelfs van de schilderijen. Hij vond het lelijk, een symbool van barbaarsheid, vijand van alle vreugde en leven. Zijn woede werd steeds groter. Op een dag klom hij boven op de kerktoren, rukte het kruis eraf en gooide het van boven naar beneden. Die haat groeide op den duur aan tot delirium en tenslotte tot razende krankzinnigheid. Op een zomeravond was hij stil blijven staan bij een hekwerk dat zich voor een grote lengte langs de hellende straat voortzette. Hij rookte een pijp, er brandde geen licht en geen blaadje bewoog. Maar in 's mans verbeelding veranderde het lange hek in een heel leger van kruisen die, het een na het ander, langs de straat stonden opgesteld. Vanaf de hoogte waar hij zich bevond tot beneden in het dal. En zwaaiend met zijn wandelstok stormde hij toen op de heining los als tegen een schare van vijanden, zolang als het hek was. Rukte, brak en trok hij alle palen die hij tegenkwam uit de grond. Hij haatte het kruis en in elke paal van het hekwerk zag hij een kruis. Thuisgekomen zag hij nog steeds overal kruisen. Hij sloeg de meubels kort en klein en stak de zaak in brand. De volgende morgen vonden ze zijn lijk in de rivier. Op dat ogenblik keek professor Lucifer de oude monnik aan, beet zich op de lippen en zei: "Dat verhaal heb je verzonnen." Michael antwoordde: "Ja, dat heb ik verzonnen, maar het heeft heel goed weer wat jij en je ongelovige broeders aan het doen zijn. Je begint met het stuk slaan van het kruis en je zult eindigen met het ten gronde richten van heel de bewoonbare wereld." Het antwoord van de monnik, dus dat van jou, beste Chesterton, is zeer juist. Neem God weg en wat wordt er van de mensen? Wat maken we dan van de wereld waarin we moeten leven? "Maar," hoor ik zeggen, "dit is toch de wereld van de vooruitgang, van de welvaart?" "Jawel, maar die veelgeprezen welvaart is niet alles wat men ervan verwachtte. Hij brengt ook de raketten mee, de bacteriologische en atoomwapens, de huidige milieuvervuiling. Allemaal dingen die de hele mensheid ten onder dreigen te voeren, als niet bijtijds maatregelen worden genomen. Met andere woorden, vooruitgang onder mensen die elkaar lief hebben, die elkaar beschouwen als broeders en als kinderen van de ene God, ja, dat is iets prachtigs. Vooruitgang onder mensen die God niet erkennen als de enige vader, vormt een aanhoudend gevaar. Als met die voorwaartse ontwikkeling niet tevens het zedelijk, innerlijk en persoonlijk leven zich ontwikkelt, dan bevordert zij slechts de groei van de meest barbaarse instincten van de mens. Maakt zij van hem een machine die bezeten is van machines. Een nummer dat nummers manipuleert. Een barbaar in delirium, om met Giovanni Papini te spreken. Die in plaats van een knots de immense krachten van natuur en techniek ter beschikking heeft om zijn roofzuchtige, verwoestende en fanatische instincten bot te vieren. Ik weet het, veel mensen denken juist andersom als jij en ik, Chesterton. Ze denken dat godsdienst slechts een droom ter vertroosting is, een bedenksel van de onderdrukten, die zich buiten deze wereld een andere, niet bestaande fantaseerden, waar hun later ten deel zal vallen wat de onderdrukkers hun hier onthouden. En de onderdrukkers zouden de godsdienst helemaal in hun eigen voordeel georganiseerd hebben om de onderdrukten stevig onder de knoet te houden en om hun klassebewustzijn in slaap te sussen, dat hen zonder de godsdienst tot de opstand zou drijven. We behoeven er wel niet aan te herinneren dat het juist de christelijke godsdienst is geweest die het ontwaken van het proletarisch bewustzijn bevorderde. Doordat de armen er in ere stonden en er een toekomstig oordeel van gerechtigheid verkondigd werd. Ja, antwoordt men hierop, maar datzelfde christendom dat het bewustzijn van de armen wakker schudde, heeft daarna dit bewustzijn verlamd door geduld te prediken en in plaats van klassenstrijd het vertrouwen op God en geleidelijke hervorming van de maatschappij aan te bevelen. Velen denken ook dat God en de godsdienst de mens vervreemden, doordat ze zijn hoop en inspanningen richten op een toekomstig en veraf paradijs, en hem zo ervan afleiden zich in te zetten voor een nabij paradijs, dat gerealiseerd moet worden op deze aarde. Ook mogen bekend verondersteld worden dat volgens het laatste concilie een christen, juist omdat hij christen is, meer dan ooit moet beseffen hoezeer hij de opdracht heeft zich in te zetten voor een vooruitgang ten gunste van allen en voor sociale rechtvaardigheid voor allen. Maar niettemin, zo zegt men daarop, blijven jullie denken aan een vooruitgang van een voorbijgaande wereld, in afwachting van een definitief paradijs dat nooit komen zal. Maar wij willen een paradijs hier als het resultaat van onze strijd. Wij zien het ontstaan daarvan reeds, terwijl jullie God door de theologen van de secularisatie doodgenoemd wordt. Wij houden het op Heine, die schreef: hoor je de bel? Op de knieën. Ze gaan de laatste sacramenten toedienen aan God die op sterven ligt. Beste Chesterton, jij en ik knielen, maar voor een God die thans voor het mensenleven zo belangrijk is als maar ooit. Hij alleen kan een bevredigend antwoord geven op de drie vragen die voor iedere mens zo voornaam zijn. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Wat betreft een paradijs dat komen zal op aarde en enkel op aarde, en in de nabije toekomst als resultaat van die fameuze klassenstrijd en andere conflictmodellen, zou ik willen dat er geluisterd werd naar iemand die meer gezag geniet dan ik, en zonder je verdiensten te willen verkleinen. Ook meer gezag dan jij, namelijk Dostojevski. Je herinnert je wel Ivan Karamazov uit de boeken van Dostojevski. Hij is atheïst, ja, een vriend van de duivel. Wel nu, hij protesteert met al zijn atheïstische felheid tegen een paradijs dat verworven wordt dankzij veel zwoegen en vermoeienis, lijden en martelaarschap van ontelbare generaties. De nakomelingen dus, gelukkig, dankzij het ongeluk van hun voorouders. Voorouders die strijden zonder hun deel te krijgen van het geluk, dikwijls zonder de troost dat ze het ochtendgloren van het paradijs zien dat opkomt uit de hel die zij doormaken. Grote menigten van gewonden en opgeofferden die slechts de teelaarde zijn, dienend om toekomstige bomen van het leven te doen groeien. Zoiets is onmogelijk, zegt Ivan. Dit zou een meedogenloze en monsterachtige onrechtvaardigheid zijn. En hij heeft gelijk. Het gevoel voor rechtvaardigheid, levend in elk mens, welk zijn geloof ook zij, eist dat hetgeen men aan goeds gedaan en aan kwaads doorstaan heeft, beloond zal worden. Dat onze honger naar het leven gestild zal worden. Maar waar en hoe, indien niet in een ander leven? En door wie, indien niet door God? En door welke God, indien niet door de God over wie Franciscus van Sales schrijft? Wees niet bang voor God, die u geen kwaad wil doen, maar houd veel van hem, want veel goed wil hij u doen. De God die door vele mensen bestreden wordt, is niet de ware God zelf, maar de verkeerde voorstelling die men zich van hem maakt. Een God die de rijken beschermt, die alleen maar vraagt en eisen stelt. die afgunstig zou zijn op onze vooruitgang, in de welvaart. Die boven voortdurend zit te letten op onze zonden, om het genoegen te smaken ons te straffen. Beste Chesterton, jij weet het, zo is God niet. Hij is rechtvaardig en goed tegelijk. Hij is ook vader van de verloren zonen. Hij wil ze niet zielig en ellendig zien, maar groot en vrij, als schepper van hun eigen bestemming. Niet alleen is God niet de rivaal van de mens, maar hij heeft de mens zelfs tot vriend willen hebben. Hij heeft hem geroepen om deelachtig te worden aan zijn eigen goddelijke natuur en aan zijn eigen eeuwig geluk. Het is niet waar dat hij overdreven eisen stelt. Hij is met weinig tevreden, omdat hij goed weet dat we niet veel hebben. Beste Chesterton, ik deel jouw overtuiging dat die God zich steeds meer gekend en bemind zal maken, bij allen, ook bij degenen die hem nu verwerpen. Verwerpen niet omdat ze slechte mensen zijn, misschien zijn het betere mensen dan jij en ik, maar omdat ze naar hem kijken vanuit een verkeerd standpunt. Blijven ze daarom voortgaan niet in hem te geloven? Hij, God zelf, antwoordt dan: ik geloof wel degelijk in jullie. Juni 1971.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons. Anders u alleen leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen,
Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, zwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop,
dat heeft u aan ons beloofd.
Niemand anders, u alleen leidt ons door dit leven.
Thank you.
van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit leven heen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Ik heb mijn keuze op u laten vallen en u mijn bijzondere gunst geschonken. Het komt uit het boek Exodus, hoofdstuk 33, vers 12. Ik heb mijn keuze op u laten vallen en u mijn bijzondere gunst geschonken. Beste luisteraars van Radio Maria, we wensen u van harte nog een fijne dag toe en tot maandagochtend.